We hebben de vorige keren een paar keer schriftgedeelten onder ogen gehad. Die spreken over wat ik dan maar noem onze toekomst. In de zin van de toekomst van de gemeente, meer specifiek. En daar wilde ik het vandaag ook maar eens over hebben weer eens. Nu we er toch mee bezig zijn. En deze keer neem ik u mee naar Romeinen hoofdstuk 5. Ik heb u wel eens vaker gezegd dat het eigenlijk verbazingwekkend is dat volgens de christelijke traditie, want mythe wou ik nou niet meteen zeggen, maar volgens de christelijke traditie wij als gelovigen, uitverkorenen, christenen of hoe we dan maar genoemd worden, ooit een keer naar de hemel zullen gaan. In de toekomst uiteraard. En mijn vaste opmerking daarover is altijd, noem me dan eens één plaats waar dat staat. En die ene plaats heb ik nog nooit van iemand gekregen. Het punt is namelijk, ja, waar het echt vandaan komt weet ik niet, maar het punt is namelijk dat het zo in ieder geval niet in de Bijbel geleerd wordt. Op geen manier. Soms heb ik het idee dat men die zogenaamde hemel waarin wij onderweg zijn, dat men die geleend heeft van de oude Grieken of de oude Germanen of van de boeddhisten of wat het maar was. We gaan naar het Nirwana of het Walhalla. Nou ja, het paradijs klinkt wat beter, maar dat had dan ook altijd nog gewoon het dodenrijk kunnen zijn. Hades, net als bij de Grieken. Volgens de Bijbel althans, is dat zo. Kortom, dat is allemaal tamelijk twijfelachtig en ik persoonlijk vind het erg nuttig om met regelmaat stil te staan bij die schriftgedeelten die daadwerkelijk spreken over onze toekomst. En daar vinden we dit soort dingen niet. Wat wij vinden, en ik vat het nu alleen maar samen ter introductie, wat wij vinden is dat als wij gelovigen zijn, zijn wij met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. En hebben wij een wandel in de hemel. Wij gaan er niet naartoe, wij zijn daar. Het enige wat overblijft is dat we dit aardse ooit nog eens een keer achter ons laten. Maar naar Bijbelse maatstaven, ik kan het niet beter zeggen, want alle voorbeelden die ik zou gebruiken doen eraan tekort. Men zegt wel eens, nou ja, we hebben een hemels burgerschap als zodanig, maar wij leven nog hier. Maar het punt is nou juist dat die tekst die zegt dat wij een hemels burgerschap hebben, die luidt in een andere, even goede vertaling, onze wandel is in de hemelen. En daar wordt dus gezegd dat onze wijze van doen, onze levenswandel, ons doen en laten, dat is in de hemel. En maakt dus deel uit van de hemelse dingen. Dus je kan die tekst niet gebruiken om te zeggen, nou ja, we hebben een hemels paspoort, maar we zijn nog op een buitenlandse reis. Of we zijn hier nog pelgrims. Het wordt vaak zo voorgesteld, en ik heb er alle begrip voor, dat moet ik ook meteen zeggen, ik heb er alle begrip voor. Als je het je anders niet kunt voorstellen, dan maar zo. Maar de Bijbel leert het zo niet. De Bijbel zegt, wij zijn in de hemel, niet alleen we hebben daar een positie en zijn daar ingeschreven, met dank aan Hebreeën 12. Maar onze wandel is daar ook. Dat wil zeggen, die maakt deel uit van de hemelse dingen als zodanig. En het is niet voor niks dat wij dan ook in de Efezebrief weliswaar in de Statenvertaling lezen over de hemel, maar dat strikt genomen had dat moeten zijn de hemelse dingen. Alleen men heeft er helaas in de zogeheten NBG-vertaling dan weer van gemaakt hemelse gewesten en dat weet niemand wat het is. Dan zijn het weer koloniën of zoiets, of gebiedsdelen over zee of wat het maar is. Ik vind het altijd zo jammer, want het staat er eigenlijk zo goed, hè. Maar goed, daar hadden we het dus over. Wat is onze toekomst? Als ik het in een paar woorden zeg, dan kan natuurlijk ook. Het eerste punt op die agenda voor de gemeente collectief, althans, is wat wij noemen de opname van de gemeente. Beter de wegrukking van de gemeente. En het houdt in dat we van het ene moment op het andere niet verplaatst worden, maar veranderd worden. Want verplaatsing komt er niet bij voor. Je kan niet zeggen, dan gaan we naar de hemel, daar waren we al. En wat overblijft is de verandering. En daar zijn we vorige keer, geloof ik, ook een beetje geëindigd. Als ik me dat goed herinner, dat weet ik niet meer hoor. 14 dagen is me te lang. Maar dat was in Romeinen 8, toch? Wij, er staat de hele schepping, is in barensnood, als het ware. Maar beter nog, is in barensnood. En wij ook. Maar op een andere manier en met een andere toekomstverwachting. Maar ook wij, vers 23 van Romeinen 8, zuchten in onszelven, verwachtende de zoonstelling. Of met andere woorden, wij verwachten de verlossing onzes lichaams. Elders heet dat, we hebben de Heilige Geest ontvangen, die het onderpand is van onze toekomende erfenis, tot de verkregene verlossing. Dat is de verlossing van ons lichaam. En het heet ook eventueel de verandering daarvan. Maar dan ben je weer in een ander schriftgedeelte. Maar dat is waarheen wij onderweg zijn. Dat wij van het ene moment op het andere inderdaad dit aardse afleggen. Het is dan verdwenen, zegt de Bijbel. En wat overblijft, wat rest, is wat allemaal omgaat, namelijk onze hemelse positie. Een gebouw uit God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat was 2 Korinthe 5, vers 1. Dat is ook niet zo lang geleden dat we daarover gehad hebben. En nu neem ik u mee naar Romeinen hoofdstuk 5. Dat is in een iets ander verband. Romeinen 5 namelijk bespreekt onze positie. Nu wij zalig zijn geworden uit geloof. Dat laatste, zalig geworden uit geloof, is het thema met name van Romeinen hoofdstuk 4. Niet uit werken, maar uit geloof. Want het is geschreven in het Oude Testament, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En zegt hoofdstuk 4 vers 23, het is niet alleen om zijnentwil geschreven, dat wil zeggen te wille van Abraham, dat het hem toegerekend is, waarbij geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk voor degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Punt. Dat wil zeggen, ons geloof wordt gerekend door God tot gerechtigheid. Meer is trouwens van een mens ook niet te verwachten. Althans niet naar Gods normen. U weet, de wet, dat is te hoog gegrepen voor een mens. Maar God heeft in die problematiek voorzien. En dan wat overblijft, dat is wel te verwachten van de mens, namelijk geloof. Ik weet dat er hele volkstammen zijn. Ik wilde geen namen noemen, maar nou ik zeg volkstammen, klinkt het nog lelijker dan wanneer ik namen noem. Maar vooruit. Ik weet dat er hele volkstammen zijn die zeggen dat geloof niet van de mens kan verwacht worden. En voor zover mens gelooft, kan het alleen als God hem eerst dat geloof geeft. Bij mij schiet het een allerlei krom daarboven in mijn kop. Want ik lees in mijn Bijbel dat God continu de mensheid, zijn volk in het bijzonder, oproept om simpel te geloven wat hij zei. God verwacht dat wel degelijk van de mens en dat is ook wat de mens kan. Hij moet het natuurlijk willen, maar geloven is niks moeilijks. Geloven is een kwestie van keuze. Ik kies daar nou eenmaal voor en daar blijf ik bij. Namelijk, wij kiezen voor wat God gezegd heeft. En we stellen ons vervolgens ook zo goed mogelijk op de hoogte van wat God gezegd heeft. En ieder ander kan ons nog meer vertellen, bij wijze van spreken dan. Ik bedoel, dat is gewoon een keuze die je maakt. En je zou daarbij moeten blijven. En dat is van een mens te verwachten. God verwacht dat van een mens, in elk geval. Maar waar dat geloof is, dan geldt wat nu volgt in hoofdstuk 5, want het is de beschrijving van de status quo. Dat wil zeggen, van de positie waarin wij als gelovigen terecht zijn gekomen. Wij dan, en dat dan heeft de betekenis van dus, na alles wat vooraf ging, volgt nu, dat is de betekenis van dan, wij dus gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben Vrede bij God. Niet bij mensen, maar bij God wel. En dat door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. Onze positie is die van genade. Daar staan wij. U weet wel, in gewoon Nederlands zeg je dat ook zo. Waar sta je eigenlijk? Welke keuze heb je gemaakt? Van welke gedachtegang ga je uit, enzovoort. Hoe denk je erover? Waar sta je? Nou, wij staan in de genade. Daar leven wij uit. Daar is als het ware ons thuis. En er staat dat wij daar staan. Maar eerst staat er ook dat wij de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan. Dat zijn feitelijk twee dingen. Ik doe het wat snel, omdat ik iets verderop in het hoofdstuk wil. Het is in de eerste plaats onze positie als zodanig. Daar staan wij. En dat wij daar de toeleiding ook toe hebben, dat heeft van doen met dat wij ook in de praktijk uit die genade zouden leven. Het is onze juridische positie, maar of het de facto ook ons leven is, dat is nog maar de vraag. Ik bedoel dit. Als in de Hebreeënbrief gezegd wordt, wij hebben een hoge priester, dan staat er vervolgens, laat ons dan ook tot hem toegaan. En naderen tot die troon der genade. Niet om hem als onze hoge priester te kiezen, laat staan om hem tot onze hoge priester te maken, maar gewoon omdat wij die hebben. Het is nou eenmaal zo, maak er dan ook gebruik van. Is het idee. En dat is met die genade ook zo. Dat is onze positie. Onze zonden worden niet toegerekend, maar geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. U weet wel, de zonden niet toerekenen zijn de laatste verzen van 2 Korinthe 5 trouwens. Dus daar is onze plaats. Door genade hebben wij leven ontvangen, maar de bedoeling is dat we ook uit genade zouden leven in de praktijk. Dag in dag uit. En niet zeggen, nou zijn we door genade kinderen Gods en nou gaan we ons houden aan allerlei werken en verplichtingen die wij ons of elkaar opleggen of iets dergelijks. Want dat is niet leven uit genade. Het is leven uit wat God ons geeft. Met alle consequenties van dien. En dit soort woorden passen uitstekend in diezelfde Hebreeënbrief. Wij hebben de toeleiding. Nou ja, daar hebben we de toeleiding tot de troon der genade. En hier staat, we hebben de toeleiding tot die genade. Niet om die te verkrijgen, maar omdat wij die hebben, die is beschikbaar. En men zal er gebruik van maken. Ja. Maar goed, daar is onze plaats dus, in de genade. Onder de heerschappij van de genade, heet het trouwens ook bij gelegenheid. En daarna staat er, en wij roemen in de hoop. Dat gaat over de toekomst. Over het heden. We hebben vrede bij God en staan in de genade. En wat de toekomst betreft, wij roemen in de hoop, in de verwachting dus, van de heerlijkheid Gods. Dat is die heerlijkheid waarover dan uiteindelijk inderdaad hoofdstuk 8 spreekt. Een heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden enzovoorts. Dat is die heerlijkheid van die zonen Gods enzovoorts. Of het is die heerlijkheid uit Titus 2. Wij zijn verwachtende, we hebben de zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Dat is onze toekomst. En wij roemen daarin. Dat wil zeggen, als er iets is dat ons in de praktijk op de been houdt als kinderen gods, is het dat wij weten waarheen wij onderweg zijn en dat onderscheidt ons van de wereld om ons heen uiteraard. Een ongelovige weet niet waarheen hij onderweg is. En krampachtig probeert men een toekomstbeeld te schetsen en daarna zijn best te doen om aan die toekomst te bouwen. Ik vind het nog altijd volkomen wartaal en ik kan die woorden bijna niet uit mijn keel krijgen. Maar ik hoor het jullie zo vaak zeggen, dat er gebouwd moet worden aan de toekomst en aan een betere toekomst zelfs. Een betere dan die men kennelijk al had of zo. Ik begrijp van al dat soort dingen echt helemaal niets. Maar het is een vreemd soort jargon. Alsof wij weten waarheen wij onderweg zijn. En dan heb je nog zoiets als een evolutieleer. Waaruit je zou kunnen afleiden hoe het allemaal zo gekomen is tot vandaag. En dan hoef je alleen maar de lijnen door te trekken. En dan weet je hoe het in de toekomst verder zal gaan. Is het dwaze idee. Maar goed, het ontbreekt de mens aan toekomst. Maar wij hebben die. En hij is ons bekendgemaakt. En dat maakt het leven zinvol. Als het leven dan een weg is die gegaan wordt. U weet wel, de levensweg enzovoort. Dan zou je toch willen weten waarheen die weg gaat. En dus is de vraag of het de moeite waard is om die weg te vervolgen. Ik las van een dichter, van een kerstverslied, nog niet eens persvers, het was het kerstverslied. Want er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar ja, het is alleen jammer dat je niet in Rome wil wezen. Dus ja, dan zit je weer. Je kan die weg wel gaan, maar wat voor zin heeft? Je moet toch weten waar naartoe? Vroeger spotten wij altijd een beetje met die uitdrukking van samen op weg. Kent u die uitdrukking nog? Samen op weg. Maar niemand wist waarheen eigenlijk. Toch? En wat er dan van terecht moet komen. Je kunt wel met die weg bezighouden, maar het gaat om het einddoel. En wat ons betreft, wij weten niet de weg die wij gaan zullen. Maar wij weten wel waarheen die leidt. Wat we onderweg beleven, we laten ons verrassen, denk ik wel eens. Maar in het algemeen, we weten waar de weg heen gaat. En daar roemen wij in. De hoop der heerlijkheid Gods heet dat. En wat die weg betreft, dat komt hierna, volgende verse. Niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. En dat is wat ons onderweg overvalt, hè. Dat is wat ons onderweg overvalt. Wij roemen in de verdrukkingen, weten dat verdrukking leidzaamheid werkt. En daarmee toewijding, leidenschaft is eigenlijk het woord. Met excuses dat het dan Duits is, maar wij Nederlanders kennen het woord niet meer, hè. Dat zit in onze Nederlandse volksaard, denk ik. Maar leidenschaft, wij denken altijd dat het zeer doet en dat het langzaam gaat. Maar leidenschaft wil zeggen gedrevenheid. Ja. De verdrukking werkt leidzaamheid. En de leidzaamheid werkt bevinding. Zeg maar ervaring. En de ervaring bewerkstelligt weer hoop. En de hoop beschaamt niet. De hoop zal niet teleurstellen. Waarom niet? Wel, het is dat ik dit nou hier lees, maar als hij in eigen woorden moest zeggen, dan was het antwoord makkelijk genoeg. Waarom wordt die hoop niet beschaamd? Omdat wij het onderpand hebben ontvangen van die toekomende erfenis. U weet wel, de geest die het onderpand is van die toekomende erfenis. Daarheen zijn wij onderweg. En, maar het staat hier later in Romeinen 8, die geest, die heilige geest, zal ons daarheen brengen. Dat is een belofte van God zelf. En wij als gelovigen onderwerpen ons daaraan. Dat wil zeggen, leven daaruit. De hoop beschaamt niet. Wat hier feitelijk staat, als ik het kort met andere woorden zeg, wat hier feitelijk staat is wat ons ook aan ellende mogen overkomen. Het doet niks af aan onze toekomstverwachting. Sterker nog, naarmate het ons hier slecht gaat, het onderweg slecht gaat, zullen we des te meer onze verwachting stellen op het einddoel van de weg. En als ik het zo zeg, dan zeg ik het bijna letterlijk zoals de prediker het zegt. De prediker zegt, waarom is dat eigenlijk zo? Dat na tijden van voorspoed komt altijd weer tegenspoed. Ik roep altijd, waarom is het zo dat na zonneschijn regen komt? Altijd maar weer. En er staat dan, het staat er ongelukkig, want de vertalers, die hebben erg moeite gehad met prediker, hoor. Niet omdat de taal zo moeilijk is, maar omdat de inhoud de mens tegen de haren strijdt. Het is niet naar de mens. Maar er staat, God heeft het zo gemaakt, opdat de mens niet zijn hoop zou stellen op de zienlijke dingen als zodanig, op de dingen onder de zon. Het gaat vandaag goed, dan is de gedachte dikwijls, misschien wordt het morgen beter. Maar in de praktijk, het wordt morgen niet beter, morgen gaat het weer slechter. En waarom is dat zo? Omdat we onze hoop zouden stellen op de dingen die boven de zon zijn, om maar bij het jargon van de prediker te blijven dan. En hier staat ook zoiets, hè? Verdrukkingen. Later staat er, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, dat geen menigerlei verzoekingen valt, wetend dat, enzovoort. En er staat iets korter, precies hetzelfde als wat hier staat, want het wekt inderdaad leidzaamheid, het wekt hoop, het wekt toekomstverwachting. Het dwingt ons om onze hoop en verwachting te stellen, niet op wat morgen komt, maar op wat God uiteindelijk voor ons bestemd heeft en waar hij ons brengen zal. En die hoop, die zal niet beschaamd worden, omdat hij ons, weer met andere woorden, het onderpand des geestes gegeven heeft. Want er staat in, was het 2 Korinthe 5? Waar het maar staat, en Efeze 2, Efeze 1 is het nog trouwens, ja. De hoop beschaamt niet. Namelijk omdat de liefde God, dat wil zeggen de gemeenschap met God, want dat is wat liefde is. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En het punt is dat elders geleerd wordt dat die Geest ons zou brengen bij die heerlijkheid. In Romeinen 8 heet het nog steeds, zoals gezegd, de heerlijkheid der zonen Gods. Daar zouden wij gebracht worden. En ik zal hem meteen even lezen, in dit verband dan deze keer. Daar staat in ieder geval in Romeinen hoofdstuk 8 vers 14. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Maar die had u dus een van de vorige keren al gecorrigeerd. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En daarom heet de Heilige Geest hier de geest der zoonstelling. Dat is in vers 15. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader. Met een Hebreeuws woord voor vader ertussen. En dat heeft geen andere functie dan ons te verwijzen naar de oudtestamentische Hebreeuwse begrippen van vaderschap en zoonschap. Het verwijst namelijk naar de kwestie altijd van dat eerstgeboorterecht. Het is niet een modern of een eigen tijdsbeginsel, zoonschap en vaderschap, maar het is een Bijbels beginsel ontleend reeds aan het boek Genesis in elk geval. Uitgebreid zelfs, hè. Het gaat om zoonstelling, het gaat om eerstgeboorterecht en dat soort dingen weer. En daarheen zijn wij onderweg en de geest leidt ons daarnaartoe, was het idee. En dat de geest een leidinggevende functie heeft, ja, maar dat lees je ook dus in Johannes, wat was het, 14 of inmiddels al 15. De geest zou ons in heel de waarheid leiden. Niet als einddoel, maar het doel is dat wij geleid worden in en door de waarheid en via de waarheid geleid worden naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Als je het werk van de geest ergens zoekt of omschreven wil hebben, de geest Gods, de Heilige Geest, leidt ons in de Bijbel, in het woord van God. In 1 Korinthe staat, wij hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Hebben we die? Dat is hetzelfde als hij leidt ons in heel de waarheid. En dat is niet onder de wet, zei de gelaten brief nog, want die zei, ik ben gelaten, 5 zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn niet onder de wet. Nee, logisch, die zijn onder de genade en worden via de schriften, via het woord van God, geleid naar hun zoonstelling, is het idee. En daar vertrouwen wij dus op. Die hoop zal niet beschaamd worden. En wat er ons ook overkomt, ach, wij leren daarmee onze verwachting te stellen op de uiteindelijke vervulling van wat God ook aan ons beloofd heeft, de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Ik vind het altijd wel aardig, we kunnen ons er niet al te veel bij voorstellen, denk ik. Maar niettemin, we hebben die woorden van God zwart op wit. Dat hij ons maakt tot koningen en priesters en dat wij zouden zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus en dat soort zaken meer. En we zouden met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid aan de wereld als een demonstratie van wat de kracht van Gods genade vermocht in die pakken bij 2000 jaren waarin de hele wereld had losgelaten. En terwijl men in de wereld denkt, er bestaat geen God, of God is dood, of God is ermee opgehouden iets te doen, zal blijken dat juist in diezelfde dagen het hoogtepunt van Gods werk gerealiseerd wordt, waarbij diep verloren zondaren verhoogd worden tot aan de rechterhand Gods, tot zonen Gods, tot mede erfgenamen met Christus enzovoort. En niet door kracht van wet, maar door de kracht van Gods genade die in onze zwakheid zal volbracht worden. Dat is het werk van Christus in onze dagen. Of zo u wilt, het is het werk van de Heilige Geest in onze dagen. Maar dat is hetzelfde uiteraard, hè? Goed. En nou lees ik hier verder. De hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. De aardigheid van zo'n schriftgedeelte is dat het in 4, 5 versen samenvat hoe de situatie er in onze tegenwoordige tijd voorstaat. Ik zeg altijd Titus 2 vanaf vers 11, dat is ook zo'n schriftgedeelte. En dat is dat schriftgedeelte dat spreekt over dat wij zijn verwachtende, de zalige hoop. Namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En hier staat precies hetzelfde eigenlijk, net zo kort samengevat. Dit is onze positie in en onder de genade. En wat onze wandel betreft. Ach, dat zijn inderdaad verdrukkingen, maar die hebben een positieve uitwerking. Het is beproeving van ons geloof en het richt ons op de toekomst. Niet op het heden, maar op de toekomst die God ons beloofd heeft en waarheen hij ons zal brengen. In dat vertrouwen leven wij. En mocht u dat nou toch wat onwaarschijnlijk vinden of hooggegrepen, dan geeft de apostel nog een toelichting en zegt. Want, zo begint vers 6, dat wil zeggen, redengevend voegwoord heet dat. Dat wil zeggen, wat nu volgt is een nadere toelichting op het voorgaande. Want, Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, niet op onze tijd, maar op zijn tijd, van de Vader tevoren bestemd en al dat soort dingen. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Dit vind ik op zich al een aardige, maar het roept een antieke theologische discussie op. U weet wel, want dat heb ik wel eens vaker genoemd, dat kan niet missen. Dat is die discussie over het werk van Christus, het verzoeningswerk voor Christus. Voor wie is dat? Is dat voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Oké, of alleen voor de gelovigen dan, vooruit. En daar zijn dikke boeken over volgeschreven. Daar is oorlog over gevoerd, over die kwestie. Ik meen het serieus, dat is echt waar, ook in Nederland. Terwijl het een vraag is die niet te beantwoorden is, want de vraag is te algemeen. En mijn antwoord is altijd, is makkelijk genoeg. Hij leed en stierf voor de hele wereld. Voor alle mensen. De goddelozen, de krachtelozen. Vroeger had ik wel eens een lijstje in mijn Bijbel, dan kon ik het zo opdreunen, dat kan ik niet meer. Ik moet het nou lezen. Voor krachtelozen, vers 6. Voor goddelozen, vers 6. Hij stierf namelijk voor onrechtvaardigen, niet voor rechtvaardigen. Voor onrechtvaardigen, vers 7. Voor slechten, want het was niet voor de goeden. Nog steeds vers 7. Kortom, voor zondaren, dat is vers 8. En dan ook nog voor vijanden, uit vers 10. Zoek het maar eens na. Waarschijnlijk heb ik nog wat overgeslagen, maar u vindt het wel. Dit was voor alle mensen. En de Alverzoener reageert ogenblikkelijk en zegt, dan worden dus alle mensen behouden. En omdat men dat niet wil, want sommige mensen gun je dat niet, Omdat je dat niet wil, vind je dan uit. Nee, het was niet voor alle mensen. Het was wel voor zondaren, krachtelozen, goddelozen. Maar dat zijn alleen diegenen van wie God van tevoren wist dat ze tot geloof zouden komen. De uitverkorenen namelijk. Dus het is toch alleen voor uitverkorenen. Heb je dat? Waarna we nog een paar andere schriftplaatsen hebben die dan dezelfde behandeling ondergaan. Al zo lief had God de wereld, ja, maar alleen de uitverkorenen uit die wereld enzovoorts. En daar kun je dagwerk van hebben dan, hè, om dat weg te redeneren. Maar het is makkelijk genoeg, er staat gewoon voor goddelozen, voor krachtelozen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor vijanden. Alleen het hele punt is dat daarmee die goddeloze zondaren, krachteloze vijanden, daarmee niet behouden worden. Want als één voor allen gestorven is, hij is zo makkelijk. Ik voel me opgelaten om het te moeten zeggen weer eens. Als één voor allen gestorven is, dan zijn alle gestorven. Niet dan zijn alle behouden. Dan zijn alle dood. Zie? Het schiet niet op. Wij worden ook niet behouden. Doordat de Heer Jezus stierf, punt, einde van het verhaal. Trouwens, 1 Korinthe 15 gaat er uitgebreid op in. En zegt gewoon, ja, als hij niet is opgestaan, zo zijn verloren degenen die in Christus ontslapen zijn, enzovoorts. Dan is er helemaal geen zaligheid. Dan betekent het sowieso niks. Ja, het betekent dat je zonden vergeven zijn en dat je doodgaat zonder de schuld na te laten. Dat is wat laatste waar ik wakker van zou liggen, denk ik. Ja, zo wat. Dat schiet niet echt op. Ja, dan kun je leven uit de vergeving van zonde nu. En daarna ga je dood, maar dan ben je alsnog verloren, zegt 1 Korinthe 15. Want zaligheid, behoudenis, is er alleen door opstanding uit de dood. Door wedergeboorte. Waarna dus in het kort, ik hoop niet dat ik te snel ga, maar ik doe mijn best om snel te gaan. Waarna dus vervolgens de vraag is, en voor wie leeft hij dan eigenlijk? Niet voor wie stierf hij, dus voor alle mensen. Maar voor wie leeft hij? Want als hij voor alle gestorven is, weet je wat je dan overhoudt? Zo'n crucifix. U weet wel, zo'n kruis met een lichaam eraan, een corpus heet dat. Dat hou je dan over. En daarna kijk je om je heen en denk je, ja, als die dood is, wie moet ik dan aanspreken? Nou, zijn moeder dan maar. Ik denk dat het zo ongeveer gegaan is. Ik begrijp die dingen gewoon niet. Ik doe mijn best, maar het lukt mij niet echt. Sorry. Maar nee, hij stond op uit de dood en de vraag is, voor wie was dat dan? Dat wil zeggen, voor wie leeft hij dan? In de praktijk, nu. En het antwoord is, voor de gemeente. Voor de gelovigen van vandaag. Hij heeft zich voor ons overgegeven, staat er dan. Er staat er een keer of 4, 5 met dezelfde woorden. En dat is niet voor de wereld en dat slaat niet op zijn kruisiging. Het slaat op zijn tegenwoordige positie als eersteling van een nieuwe schepping. En in die positie heeft hij zich overgegeven aan, dat wil zeggen gewijd aan, maar ook wil het zeggen beperkt tot, een werk aan de gemeente. Niet aan de wereld, maar alleen aan de gemeente. Dat is ook een belangrijke waarheid. Want dat betekent dat wat voor goede werken je ook kunt bedenken terwille van de wereld. Het is per definitie niet christelijk of het is niet per definitie christelijk. Ik bedoel, het is niet christelijk. Hoe goed wij het dan misschien ook vinden. En hoezeer de wereld in nood is en wij proberen nood te lenigen, enzovoort. Nederlanders doen dat, hè, dat weet u. Het is menselijk misschien, ik keur het er niet af. Ik zeg alleen, het heeft met christendom als zodanig niks te maken. Het werk van de Heer is niet aan de wereld. Het werk van de Heer is aan de gemeente. En van die gemeenschap, met dank aan Luther voor het woord gemeinde, ach, van die gemeenschap maken wij deel uit en daarin dragen we onze verantwoordelijkheid. Anders gezegd, wij zijn organen in het lichaam van Christus. En daarin hebben wij een functie gekregen. Als een versmalling dus. Kortom, hij stierf voor de wereld, maar hij leeft in de praktijk voor de gelovigen. En dat is wat hier uiteengezet wordt, onder andere dan, hè. Want hier staat, Christus is te zijner tijd, dat wil zeggen hij houdt zelf het heft in handen. Hij heeft zelf bepaald wanneer. En in dat verband lees je in Galaten 4 lees je dus ook over de tijd van de vader tevoren bestemd. Toen heeft hij zijn zoon uitgezonden onder de wet, om degene die onder de wet waren te verlossen. Het is op zijn tijd. Hij is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Misschien is het mogelijk dat iemand nog eens sterft voor een rechtvaardige. Dat zou kunnen, zegt vers 7. En dan meteen maar weer vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij onrechtvaardigen waren. Maar er staat toen wij nog zondaars waren. Het was voor iedereen, voor alle mensen. En zo zegt 2 Korinthe 5 dat dus ook letterlijk. Eén is voor allen gestorven. Maar het punt is dat waar we ons misschien iets kunnen voorstellen omtrent Christus, want zo wordt hij hier genoemd, dat is hij immers inmiddels, dat Christus stierf voor de goddeloze mens, daarna volgt de redenering, wel nu, als hij dan al stierf voor zijn vijanden, voor goddelozen, voor zondaren, voor krachtelozen, voor vijanden, wat denk je dat hij dan doet voor degene die niet zijn vijanden zijn? Wat doet hij dan voor de rechtvaardigen? Om niet te zeggen, wat doet hij dan voor zijn vrienden, denkt u? En de tragiek is dat heel wat oprechte christenen geneigd zijn stil te blijven staan in hun gedachtegang, en hun kennis trouwens ook, bij het kruis. Bij dat wat de Heer deed voor krachteloze, zondaren, onrechtvaardige, goddeloze en wie het maar waren. Maar wij als gelovigen zijn niet krachteloos. We hebben de kracht van de Heilige Geest ontvangen, toch? En het is de kracht van Gods genade die in ons volbracht zou worden. Ja, je kan wel denken dat je krachteloos bent, maar daarom is dat nog niet zo. Wij zijn niet meer krachteloos, wij zijn niet goddelozen. Wij zijn niet meer onrechtvaardig, want wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Wat denkt u dat hij dus doet nu voor de gelovigen? En dat is wat vervolgens beschreven wordt. Hè? Veel meer dan, vers 9, zijnde nu gerechtvaardigd. Let op dat zo'n uitdrukking rijmt op vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En in vers 9, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd. Wij zijn rechtvaardigen. En daarmee leven wij in de gemeenschap met God. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Die is misschien wel moeilijk, maar je moet gewoon in gedachten houden dat als er bloed staat, betekent het leven. Dat is de normale gang van zaken. Wij hebben deel aan het leven van Christus. Zijn opstandingsleven wel te verstaan. Daardoor zijn wij gerechtvaardigd. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Want het gaat over iets dat veel meer is dan dat hij stierf voor goddeloze zondaar, onrechtvaardigen en dat soort dingen. En Romeinen 8 zegt wat veel meer is dan dat. Hè? Want daar staat gewoon in vers 34 van Romeinen 8. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Waarmee de apostel dan de zogeheten hogepriesterlijke functie van Christus voor zijn volk, namelijk voor de gemeente, beschrijft. Maar hier in Romeinen 5 vers 9 gaat het daar ook over. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij, en dat zullen is niet noodzakelijk in de toekomst, het gaat over het heden. En zullen, dat is het werkwoord dat gekozen wordt in verband met de redeneringen. Als het één zo is, dan zal het andere ook zo zijn. Niet pas in de toekomst, maar tegelijkertijd. Dat is dat werkwoord zullen. Dan moet je gewoon leren dat dat zo is, hè? Als wij met Christus vereenzelvigd worden, één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan zullen wij dus logischerwijze ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding, niet pas in de toekomst, maar in het heden. Dat is Romeinen 6 trouwens, waar het staat linksonder aan de bladzijde. Vers 8 van Romeinen 6. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Maar niet pas in de toekomstige lichamelijke opstanding, maar in het heden. En niet omdat ik dat zeg, maar omdat het erbij staat. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. En dan meteen vers 11. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En dat zullen slaat dus niet op de toekomst, maar ik weet niet hoe ik het moet formuleren precies, maar het betekent gewoon een kwestie van redeneren. En uit het een volgt het ander. En zo wordt het hier ook gebruikt in Romeinen 5. Vers 9, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij dus nu behouden worden van de toorn. Nee, elders lees je dat hij ons behoudt van de toekomende toorn. Maar hier gaat het niet over de toekomende toorn. Je mag het vers dus eigenlijk ook niet gebruiken, althans niet direct, niet in de eerste lijn, ten bewijze van dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking of zoiets. Juist niet de gedachte van het vers. Het hangt er wel aan vast, hoor, maar het is niet de gedachte van het vers. Het vers gaat niet over een toekomende toorn in de zin van een grote verdrukking, maar het vers gaat over een tegenwoordige toorn. Wij zullen nu door hem behouden worden van de toorn. Je kunt altijd nog vragen dan, hoezo toorn? Van welke toorn worden wij dan behouden? En dan zeg ik, nou ja, dat is die toorn uit... Ja, ik denk welke zal ik het eerst noemen, maar ik laat het aan jou over. Ja, dat is de toorn uit Romeinen 1, ja. Waar staat in vers 18... Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die, en als, dat staat er niet, hè, want het gaat over de mensheid collectief, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, waarmee dus de hele mensheid beschreven wordt, nog een keer, als collectief, de mensen, het heet elders ook gewoon de wereld. U weet wel, de wereld kent hem niet en de wereld kan hem niet kennen en wil hem niet kennen en wat het maar was. Het is wat de wereld doet, de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Wij hebben idealen, ik ben een naïef mens, dat moet ik toegeven, maar ja, ik heb er een paar jaar op zitten, dus het verdwijnt vanzelf al wat. Ik had dan altijd het idee, men zoekt de waarheid, ook in de wereld. Hè? Maar dat is niet zo. Mensen hebben er geen belang bij. Want de waarheid is hard. Hij maakt een schel luid of zoiets. Van iemand moest ik het in het Fries zeggen, maar ik weet het nou niet meer. De waarheid maakt een schel luid of zo. Een schel geluid. Het is een irritant geluid. De waarheid is hard, ja. En iemand de waarheid zeggen, dat is over het algemeen een harde bezigheid. Ik ben altijd blij dat ik het vanaf enige afstand en van achter een lessenaartje mag doen. En ik begrijp waarom van oudsher niet lessenaars, maar complete schuttingen gebruikt worden. Om over de schutting heen schuttingwoorden te gebruiken en het volk te vervloeken. Dat wil zeggen hen de waarheid te zeggen. Bij wijze van spreken dan allemaal. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar de toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld. Dat wil zeggen, die is openbaar. Je kunt het ook zien, geopenbaard. Niet alleen maar de toorn Gods is of komt over, wordt geopenbaard. Van de hemel over de goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Je kan het zien, kijk maar om je heen. Houd maar bij, wat is er gaande in de wereld? Kennelijk staat de wereld, ligt de wereld, is beter trouwens. Hij ligt onder de toorn Gods. En die toorn bestaat daaruit dat God zelf namelijk die wereld gemaakt, dan wel geschapen heeft. Maar zoals populair de deïstische variant luidt, daarna is God wat anders gaan doen. Dat is de populaire versie. Hè? Maar dat is het idee ongeveer. God heeft de wereld gemaakt, maar daarna heeft hij niet meer naar omgekeken. Dat is niet waar, hij heeft er wel naar omgekeken, maar in onze dagen geldt inderdaad dat God de wereld heeft losgelaten, heeft overgegeven en zich er niet mee bezighoudt onder het motto, ze willen het licht niet, ze willen het leven niet. Nou oké, dan verdwijnt het licht uit de wereld en heel het Johannes-evangelie heeft eigenlijk alleen maar dit thema. Hij was het licht dat kwam in de wereld, maar het licht was er maar even en werkt zolang het dag is, want het licht verdwijnt weer en de duisternis komt waarin niemand werken kan en zo is het gekomen. Dat wil zeggen, sindsdien is de wereld in duisternis. Willen ze het licht niet, dan krijgen ze het ook niet. En hoewel de wereld een Bijbel heeft, in theorie althans, men laat er zich niets aan gelegen liggen. En ik hoor nog die theoloog zeggen, ja, God, wie is God? Want het werd dan gevraagd. Hij zegt, dat weten wij niet, want wij weten maar heel weinig over God. En hij heeft niet veel van zich laten horen. En dat denk ik ogenblikkelijk 1200 bladzijden. En niks van zich laten horen. Hij heeft wel degelijk van zich laten horen en heeft zelfs tevoren aangekondigd de tijd waarin wij leven, waarin hij zijn aangezicht zou verbergen. En tijden waarin zij tot hem zouden roepen vanuit hun ellende enzovoort. En de Heer zei, maar ik zal niet horen. Pas als men tot geloof komt, zal de Heer horen. En dat is waar het over gaat, hè. Dat is die toorn waaronder de wereld leeft. En er is maar één blijde boodschap dan nog. En dat is wat hiervoor stond in vers 16 en 17 van Romeinen 1. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dan komen we van de andere kant en is dus de vraag, hoezo evangelie, blijde boodschap? Nou, verder is er niks vrolijks te melden. Want de wereld ligt onder de toorn van God, is in duisternis, is in onwetendheid. God zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Dat is hem goed gelukt, denk ik, want die is ook daadwerkelijk vergaan. We weten over het verleden niet zoveel. En het wordt aangehaald in 1 Korinthe 1, dus vooruit maar weer, dit soort dingen. En van die toorn, wel die toorn bestaat uit duisternis, uit onwetendheid. En daarvan zegt dus Romeinen 5, dat nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Dat wil zeggen, hij onttrekt ons, nou ja, ik zal het met de woorden van Petrus zeggen, hij zet ons over. Nou, Petrus zegt, hij heeft ons overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En wat hij duisternis noemt, noemt Paulus ook het rijk der duisternis. En hij spreekt over de vorst der duisternis en de macht der duisternis. En dat is de wereld. En alleen wij als gelovigen hebben het voorrecht dat de Heer persoonlijk, dan wel de Heilige Geest, ons leidt in heel de waarheid. Dat wil zeggen dat God schijnt met zijn licht in onze harten. Dat is 2 Korinthe 4. Maar het had ook 1 Petrus 2 geloven kunnen zijn. Als ik me goed herinner. Hij brengt ons in het licht. En hij zet ons over in het licht. En dan heb je altijd nog 1 Johannes. Wij wandelen in het licht gelijk hij in het licht is. Hoezo licht? Nou, dat is dat licht van dat woord van God. Wat een duistere reden schijnt te zijn voor de natuurlijke mens. Maar dat komt omdat hij domweg niet gelooft. Sorry voor het woord domweg, maar het is wat breder dan ik bedoeld had. Maar zo is het uiteraard wel. En als ik dan nog eens een fundamentele uitspraak mag doen, om niet te zeggen een fundamentalistische. Als er één ding is waarin wij ons onderscheiden van al die anderen, is het dat wij geloven in de Bijbel als geheel, als het woord, enkelvoud van God. De Heilige Schrift, enkelvoud. Als één geheel van één schrijver, weliswaar in de loop der tijd geproduceerd, maar niettemin van één schrijver. En dat betekent dat wij dus gerechtigd weten om schrift met schrift te vergelijken en om vanuit Romeinen terug te grijpen op Genesis, per slot Romeinen zelf doet het ook, en op Deuteronomium en op Jesaja en wat het allemaal maar was. We leggen schriftgedeelten naast elkaar en we trekken er onze conclusies uit. Volgens sommigen mag dat laatste niet, heeft u mij kort geleden verteld. Maar dat is nou juist wat je wel moet doen. Schrift met schrift vergelijken. Bij elkaar optellen. Enzovoort. En daar de conclusies uittrekken, uiteraard. Dat leert ons de weg Gods en wie hij is en wat hij doet, enzovoort. En als je denkt dat de Bijbel een verzameling van boeken is geschreven in de loop der tijden door verschillende mensen met een verschillende achtergrond, met verschillende omstandigheden, met een verschillende doelstelling en in verschillende talen, dan heb je een verzameling losse geschriften die je één voor één kunt bestuderen, maar waar je verder niks mee kunt, omdat ze allemaal volstrekt onvolledig zijn. En de verwarring in een theologische wereld komt in de eerste plaats natuurlijk omdat men helemaal niet wil weten, men stelt zich boven de Bijbel, maar daarna, ogenblikkelijk, komt dit. Dat wil zeggen, men ziet de Bijbel als een verzameling losse boeken die onder omstandigheden geproduceerd zijn en waarna men gewoonlijk ook zich het recht toe-eigent om in de tegenwoordige omstandigheden zelf ook een boekje te schrijven en het eraan toe te voegen. Heb je die nog? Dat is mijn aarzeling om te schrijven. Want ja, nee, het is moeilijk, vind ik, omdat het concentratie vergt en eenzame opsluiting, dat is niks voor mij. Dus ik ben er toch wel blij mee, maar aan de andere kant, je schrijft want en tot in lengte van jaren, en als het een beetje wat is, tot honderden jaren na je dood, wordt het je nagedragen omdat je één woord verkeerd gebruikt hebt. En je wordt erom verketterd. Dat gebeurt, je kan het op internet, kun je dat zo zien. Al die oude schrijvers worden verketterd, want ze hebben ergens een weer verkeerd woord gebruikt. Hè. Iemand schreef, Christus is de ambassadeur van God. En ik las zo'n stuk erover, over dat lasterlijk was en antichristelijk, want de Bijbel zegt het zo niet. Oh nee, wat zegt de Bijbel? Hij is uitgedrukt het beeld van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoort. En dan zegt iemand, dus hij is de ambassadeur van God. Wat is er nou verkeerd mee? Hij vertegenwoordigde toch gewoon. Weet u, maar dat soort dingen gebeuren dan. Hè? Daar blijft er nog eeuwenlang blijven ze daarover discussiëren en ruzie maken. Met de meest lelijke woorden trouwens hoor. Je wil het niet weten, maar vooruit. Maar dat gebeurt. Maar wij hebben één Bijbel, één geheel. En wie er wat aan toe doet, zij vervloekt. Die er wat aan af doet, zij vervloekt. Enzovoort. En wij vergelijken schrift met schrift precies zoals de Bijbel het zelf ook doet. En het Nieuwe Testament zegt, want er is geschreven door die. En het is daar geschreven en die heeft gezegd. Enzovoort. Dat gaat binnen de Bijbel allemaal. Dat maakt de Bijbel inderdaad tot één geheel. En aangezien het toch door verschillende mensen geschreven is in verschillende tijden, kan het dan dus alleen nog maar het woord van God zijn, namelijk van God geïnspireerd. En dat is wat wij geloven, en niet maar als een theorie, maar in de praktijk. Wij gebruiken hem zo, wij lezen hem zo. Tenminste, ik doe mijn best, zeg ik altijd, maar dat is waar het over gaat. En daardoor leven wij ook in dat licht van het woord van God, in dat schijnsel. Een ongelovige bereikt dat nooit. Die heeft een verzameling tekst waar hij wat mee moet en waar iets mee is en hij weet nooit precies wat. Maar wij hebben één Bijbel, het woord van God, en dat maakt openbaar en al wat openbaar maakt is licht. En terwijl de wereld de waarheid in duisternis ten onder houdt, op alle niveaus trouwens, hebben wij die waarheid hier en we hebben hem zelfs in pacht. Het is ons toevertrouwd. En dat is de strekking van die woorden uit Romeinen hoofdstuk 5 over zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want die toorn Gods, die komt tot uitdrukking in de onwetendheid van de mens. En de wereld heeft die geest niet die in een heel de waarheid leidt. En dus voor zover de wereld die Bijbel heeft, gebeurt er niks mee. Men leest erin, men bestudeert hem zelfs, men schrijft er boeken over en men komt niet tot kennis der waarheid. Het blijft even duister als het altijd was. Ik ben er bloedserieus, ja. Echt wel. En anders is het altijd nog die toon uit Johannes 3... waar dan die beroemde tekst staat van Johannes 3, vers 16. U weet wel, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben, was de bedoeling. Vers 16, vers 17, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Want dat is de goede klemtoon. Maar God heeft zijn zoon gezonden in de wereld en het resultaat is wel degelijk dat de wereld veroordeeld geworden is. Alleen, dat was niet het doel. Het doel was opdat de wereld door hem zou behouden worden. Staat erbij, hè? Vers 17. Het doel was dat de wereld door hem zou behouden worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad enzovoorts. Maar het resultaat is geworden dat de wereld veroordeeld is geworden. En sindsdien dus, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus, ligt onder het oordeel van God. En dan volgt vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Let op dat het tegenwoordige tijd is, hè. Er staat niet, die zal niet veroordeeld worden. Dat mogen dan waar zijn, tot op zekere hoogte. Maar het is niet wat hier staat. Hier staat, die in hem gelooft, wordt nu dus niet veroordeeld. En aan de andere kant, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Dat wil zeggen, leeft of ligt, zeg ik dan maar weer, onder dat oordeel van God. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En de goede vraag bij dit vers is er maar één. De goede vraag is, over welk oordeel gaat het dan hier? Het gaat over de tegenwoordige tijd. En dan is het antwoord, dat is het oordeel van Romeinen 1. Ja, hetzelfde oordeel. En er staat er ook, want er staat, dit is het oordeel. Kortom, het oordeel waarover vers 18 spreekt, wordt nu beschreven. Dit is het oordeel bestaat hieruit, dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dus het oordeel bestaat daaruit dat de wereld in duisternis is achtergebleven. Men wilde het licht niet. En daar gaan de volgende versen over. Tot en met vers 36 aan toe. Waar staat, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Dat wil zeggen, die is al op hem. De hele wereld ligt onder die toorn Gods. En de enige manier om er onderuit te komen, is te komen tot geloof in en daarmee aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de door God gezonde verlosser. De Zoon dus, heet hij dan ook met grote nadruk. Ja. En dan weer terug naar Romeinen 5. Veel meer zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij dus logischerwijze door hem behouden worden van de toorn. En het verwijst natuurlijk in de eerste plaats naar Romeinen 1, want dit is Romeinen 5, hè? Ja. Wij zullen door hem behouden worden van de toorn. En nog een keer, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons. Ik lees altijd doorheen. Want wat je in het Nederlands niet goed kunt zien, is dat dat woordje door wel degelijk betekent erin en eruit. Niet alleen maar erin. Er doorheen, erin en eruit. Voor de Grieken onder u, het is het voorzetsel dia, gevolgd door een genitivus. Door een tweede naamval. En dan even de betekenis van erin. En aan de andere kant, bij wijze van spreken, er weer uit. Door de dood heen. En misschien zou je moeten zeggen doorheen de dood. Dat is Vlaams, geloof ik, maar ik vind het een prachtig woord. Doorheen de dood, ja. Want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn, doorheen de dood, zijn doods, namelijk niet alleen maar door zijn dood, maar ook door zijn opstanding, uitdrukkelijk daarna, hè. Wel, veel meer, en dan komt hij weer, hè, meer en veel meer. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn en niet meer vijanden zijn of goddelozen of zo. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En let dan op dat wat in vers 9 nog heette bloed, dat heet hier in vers 10 leven. Lees het in uw eigen tijd nog maar eens een paar keer door. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed, dan wel wij worden behouden door zijn leven. Het is precies hetzelfde. Het is namelijk, hoe dan ook, het actieve werk dat de Heer doet. Dat wil zeggen, met zijn licht in onze harten schijnen, of langs de andere route van de Heilige Geest, heet het ons in heel de waarheid leiden. Het is niet een kwestie, ja sorry, ik vind het persoonlijk erg moeilijk om dit te zeggen, maar het is niet een kwestie van, we hebben ervoor gestudeerd en we hebben wat ervaring opgedaan en nou gaan we de Bijbel bestuderen enzovoorts. Ik ken iemand die zei, nee, dat boek, dat hoef ik niet, ik zoek het zelf uit. Nee, ik wil er geen bandjes of cd's van, ik ga het zelf uitzoeken. Dan zeg ik, succes. Want ik geloof niet dat het werkt namelijk. Ik geloof echt niet dat het werkt, en dat is ook mijn persoonlijke ervaring, dat werkt niet. Als je negeert het werk dat door anderen gedaan is, of moet je gewoon zeggen, als je negeert de leraren die God zelf gegeven heeft in de loop der tijd, moet je vooral niet denken dat je ze niet nodig hebt. Want God geeft ze. Zo werkt het echt. Ja, ik bedoel, ik vertel daar liever niet te veel over. Want ja, dan, ik ben niet gekomen om naar mijn levenservaring te luisteren of zo. Maar waar het over gaat is inderdaad, God geeft die lui in de loop der geschiedenis ook enzovoorts. En die onderwijzen ons daarin. En als je denkt dat je het alleen aan kunt, dat kan niet. De Heer zou ons daarin leiden en hij gebruikt daarvoor daadwerkelijk zijn personeel. En als je mij nou vraagt, en als dat personeel er niet is, dan zeg ik, nou, dan zijn de mogelijkheden zeer begrensd. Dat meen ik serieus. Nou ja, ik kan ook zeggen, dan zorgt de Heer dat ze er toch komen. Ja, maar er zijn zoveel mensen, die hebben niet zo'n leraar enzovoort. Dan zeg ik, nou ja, punt 1, de Heer zou geven, en als hij dan toch niet geeft, dan waag ik te betwijfelen of men werkelijk wel interesse heeft in zijn woord. En waarom zou de Heer iemand sturen om ze daarin te onderwijzen als ze er niet de minste belangstelling voor hebben? Toch? Maar dit is eromheen praten. De essentie is, God heeft beloofd dat hij dat doen zou en dus doet hij dat ook. Alleen als je daar niks van aantrekt, nou, dan maar niet, houdt het op denk ik. Maar dit is het actieve werk dat de Heer zou doen. Door zijn geest, of hoe je dat maar noemt, daar kunnen wij niet de vinger bij leggen. Wij weten ook niet hoe dat precies werkt. Maar wat wij wel weten is dat God heeft aan de gemeente, tot opbouw van de gemeente gegeven, oorspronkelijk sommigen tot apostelen en profeten en vervolgens nog altijd evangelisten en herders en leraars. En dat is het dan. En als ze er niet zijn, kun je ze ook niet zelf aanwijzen. En als ze er zelf wel zijn, dan doe je er goed aan om ernaar te luisteren. En dat is het dan. En wat je dan daarna doet, dat is wat de Hebreërs deden. Nee, de Bereërs deden, maar dat is hetzelfde woord. Wat de Bereërs deden, die waren edeler dan de Thessalonicenzen, staat er, als ik me goed herinner. Omdat zij luisterden naar de redenvoeringen, verlezingen van Paulus. En daar staat er, en zij onderzochten dagelijks of deze dingen al zo zijn. Hebben jullie dat? Maar ze horen het eerst van Paulus. En daarna zoeken ze het zelf in de Bijbel nog eens na. of deze dingen al zo zijn, enzovoorts. En dat is de normale gang van zaken. Ik geloof niet dat Watchman niet daar nog over geschreven heeft. Over het normale christelijke leven, het normale christelijke gemeenteleven. Maar dit is het normale christelijke onderwijs. Zo werkt het. Ik heb dus ook weinig vertrouwen in het zogeheten moderne onderwijs, waarbij de leerlingen, die tegenwoordig dan studenten heten, gewoon met een kluitje in het riet gejaagd worden en zeggen, zoek het zelf maar uit. Dat kunnen ze helemaal niet. Dat gaat helemaal niet. Mensen hebben leiding nodig, kinderen hebben leiding nodig. Iemand moet het ze leren en erop toezien enzovoort. Die dingen gebeuren nou eenmaal. En zo doet de Heer dat ook. Maar hoe dan ook, indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn doorheen, dwars door de dood, weet u wel, zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Behouden worden van de toorn en dus onze weg gaan in het licht. En dat is een weg die dan leidt naar die hoop, de vervulling van die hoop die in vers 4 genoemd wordt. En daar gaat het nog steeds over, want het volgende vers zegt dan, en niet alleen dit, maar we roemen ook in God. En u begrijpt dat die uitdrukking gewoon een vervolg is op vers 3. Niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukking. En vers 11, en niet alleen dit, maar we roemen ook in God. Zodat al wat ertussen staat, tot en met vers 10, aansluit op vers 3. Vers 3, 4 en 5. Het is een nadere toelichting erop. Waar roemen wij in? In de hoop der heerlijkheid Gods. Halen we dat? Is dat bereikbaar? Het antwoord is ja, daar zorgt de Heer voor. Als u nagaat wat hij al gedaan heeft voor goddelozen en voor zondaren, dan kan je toch een beetje begrijpen dat hij ook wat doet. En zelfs veel meer voor degene die zijn vrienden geacht worden te zijn. Het woord is tegenovergesteld van vijand, maar tegelijkertijd is het woord uit Johannes, vanaf hoofdstuk 13 eigenlijk. Hè. Johannes 13 tot en met 17, als de Heer tot zijn discipelen spreekt met betrekking tot de toekomende tijd. Hij zegt, ik noem u vrienden. En hij zei, en ik zal met u zijn. En ik zal in u zijn. Ik zal u mijn geest geven, die zal u in heel de waarheid leiden. En de geest van de zoonstelling heet dus aan de andere kant de geest der waarheid. En dat is het enige wat telt. Iemand zei, nou praat je voor eigen parochie. Dan zeggen, ja, wat had je dan gedacht? Dat ik mezelf zou tegenspreken. Er gaat namelijk maar om één ding in ons leven. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat die kennis niet maar theoretische kennis is. Ja, dat is zo. Maar het is wel kennis. En dat begint met onderwijs in de schrift. Waarna onze bevinding, dat woord werd niet voor niks gebruikt, daarmee in overeenstemming zou zijn. En als ik in de wereld om me heen kijk, heb ik daar geen vragen over. Die vragen van, als er dan een God is en dat soort dingen meer, waarom doet hij dan niks en waarom grijpt hij niet in en waarom ziet het er dan zo uit? Daar heb ik geen vragen over. De Bijbel zegt gewoon hoe dat is. En het brengt niet een vloek of iets dergelijks over ons, want het is onze wereld niet, zegt de Bijbel. Wij zijn wel in die wereld, maar wij zijn niet van die wereld, wij horen er niet bij, wij volgen de Heer die de waarheid is. U weet wel, de weg, de waarheid en het leven. Wij wandelen in het licht met Jezus. En niet dat die wereld ons onverschillig laat, maar het roept geen problemen op. Wij horen daar niet bij. Wij maken deel uit van een andere wereld, zong Johannes de Heer. Ik bewoon een andere wereld. Een van de eerste liederen uit de bundel van Johannes de Heer. En dat is onze werkelijke positie. En die duisternis in de wereld, die onwetendheid, ja, het is de hoogmoed. Men wil zich niet aan het woord van God onderwerpen, enzovoort. Men wil zich niet laten leiden, men duldt geen gezag, want men voelt aan dat dat dan toch een soort gezag is van iemand die boven ons staat en die zegt wat wij doen en laten moeten, weet u wel. U weet, men noemt zo iemand ook niet meer een meester, men noemt hem Jan of Piet of Klaas. Of Piet mag nog net, hè. Maar hoe men hem maar noemt, Hoe die lui maar heet tegenwoordig, bij de voornaam enzovoort. Vooral zo respectloos mogelijk, die formuleringen enzovoort. Want het idee van autoriteit, dat heeft men afgeschaft. Maar kijk, als er autoriteit is, is het dit boek. Is het die Bijbel. En is het die God die dat woord heeft voortgebracht. En het is zijn autoriteit die ons leidt in die waarheid. Die voor de wereld dan verborgen is, dat zal ook gewoon zo blijven. Tot de dagen van het koninkrijk op aarde aan toe, uiteraard. Daar is niks aan te doen. Ja, wat overblijft is aan de wereld de oproep om eruit te stappen. Om nou eens eerlijk te worden en kennis te nemen van wat God geopenbaard heeft. En als men dat eerlijk doet, dan zal men komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat geef ik garantie op. Niet dat het iets betekent dat ik garantie geef, maar... Maar ik weet zeker dat dat gebeurt. Dus wat God doet, wie zoekt, zal vinden. Dan zal hij zich bekendmaken. Dat is zijn garantie die hij geeft. En zo verder. En het vervolg erop geldt ook. Als we als kinderen Gods ons willen laten leiden. Als we willen weten, enzovoort. Dan zal hij ons inderdaad daarin leiden. En zich aan ons openbaren. Zich aan ons bekendmaken. Omdat we hem zouden kennen en in zijn licht zouden wandelen, dwars door een duistere wereld heen, naar die heerlijkheid, en dus weer dat licht, naar die heerlijkheid die hij ons beloofd heeft. Dat is onze toekomst. Waarover dan een andere keer weer meer. En we zullen u de Heer danken. Hemelse Vader, woorden ontbreken ons als wij geconfronteerd worden met dat licht, met die waarheid die u hebt nedergezonden en die wij zwart op wit zelfs letterlijk voor ons hebben. Wij danken u voor die rijke beloften die we daarin vinden, waarin u zichzelf aan ons bekend maakt, als die God die naar ons als vijand, als goddeloze hebt omgezien en ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, wanneer wij tenminste uw hand aangrijpen. Wij danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid uw naam mogen aanroepen en tot u mogen komen, niet alleen om van u eeuwig leven te ontvangen, maar om vervolgens ook dat leven te leven. Om te wandelen in dat licht waarmee u in onze harten schijnt. Dat licht van dat profetische woord, dat schijnt in een duistere plaats, zoals uw woord het zegt. En we danken u daarom ook dat we hier mochten zijn, om bepaald te mogen worden bij deze toch eigenlijk zo eenvoudige waarheid, dat u ons uw woord geeft en dat u van ons slechts verwacht dat we met ons ganse hart ons daaraan onderwerpen. Want dat wij niet kunnen voldoen aan de eis van uw wet, dat is een gegeven, maar u hebt er ons van verlost. Opdat wij, levend uit geloof, zouden staan en wandelen in die genade en onder de troon der genade. Opdat de kracht van uw genade zou kunnen worden volbracht in onze zwakheid. Wij danken u dat we die belofte hebben, ook voor een ieder van ons persoonlijk. Opdat we met alle vrijmoedigheid, zelf, zoals we zijn, met al onze tekortkomingen en wellicht in onze krachteloosheid, zouden knielen voor die troon van onze heiland. Die weggegaan is dwars door de vernedering heen, maar die u aan ons gegeven hebt, tot borg en middelaar van het nieuwe verbond, tot koning en hoge priester, die ons voorzien zou van al wat wij nodig hebben om u te dienen in alle oprechtheid. Wij danken u daarom voor uw woord, voor dat licht in onze harten en voor die heerlijkheid die u ons hebt weggelegd en waarheen u beloofd hebt ons te zullen brengen. Amen.